Welkom bij een nieuwe aflevering van de GPUpdate-podcast. Mijn naam is Erwin Jeggie, Formule 1-verslaggever van Motorsport.com. En met mij in deze podcast zitten mijn collega's op de redactie, Ronald Voording. Hoi Ronald.
Hey Erwin.
En Mike Mulder. Hallo Mike.
Dag Erwin. Dag Ronald. Hallo.
In deze podcast gaan we natuurlijk uitgebreid hebben over de Grand Prix van Sakhir, die verreden is op het Outer Circuit in Bahrein. De race werd zeer verrassend gewonnen door Racing Point-coureur Sergio Perez, nadat Mercedes in de pits liep te klungelen met de banden van George Russell en Valtteri Bottas. Ja, laten we eens beginnen bij die fantastische invalbeurt van Russell bij Mercedes. De Williams-coureur mocht afgelopen weekend instappen bij de kampioensformatie na een positieve coronatest voor Lewis Hamilton. En Russell die deed het niet bepaald onaardig als invaller. Hij was snelst op vrijdag, kwam er net te kort voor de pole op zaterdag en steefde zondag op zijn eerste Formule 1 overwinning af tot het gruwelijk, maar dan ook echt gruwelijk misging in de pits. Ja, Mercedes greep een safety car aan om een dubbele pitstop te maken, maar George Russell kreeg de banden van Bottas mee, die daardoor nog een keer naar de pits moest komen en zo terugviel naar P5. Nadat de safety car weer binnen was, knokte Russell zich weer knap naar voren. Hij lag al vrij snel weer tweede en werd toen getroffen door een lekke band, waardoor hij nog eens naar de pits moest en het definitief gedaan was met zijn winstkansen. Ronald, als voorzitter van de Nederlandse George Russell Fanclub, hoe heb jij dat met de pits zitten kijken? En hoe heeft het in hemelsnaam zo fout kunnen gaan bij Mercedes, dat normaal toch wel zijn zaakjes goed voor elkaar heeft in de pits?
Ja, nou ja, om te beginnen wist ik dat dit zou komen, dat jullie met die fanclub uitspraak zouden komen, want een paar weken geleden hadden we het daar natuurlijk ook al over. Voorzitter van de fanclub ben ik niet. Zoals iedereen wel weet, zijn en blijven wij volledig objectief hier. Nee, maar Russell heeft het fenomenaal gedaan. Vrijdag begon hij natuurlijk meteen goed. Zaterdag net geen pole, maar dat was al waanzinnig knap. Want ik weet niet of mensen die onboardbeelden hebben gezien. Maar daar zag je gewoon al aan dat Russell niet lekker in die auto zat. Hij gaf ook zelf aan, ja, vrijdag was ik bont en blauw, want ik had een zitje dat al 3 jaar oud was. Die onboardbeelden hadden ze heel mooi naast elkaar gezet van Bottas en Russell. En normaal kijk je gewoon over de helm heen, zeg maar, op het display, op het stuur. Maar dat kon bij Russell niet, want hij zat er vrij onbeholpen, zat hij erin. Ja, als je dan alsnog met zo'n weinig voorbereiding en zo'n niet ideale positie in feite zo dicht bij pole komt, dat was al waanzinnig knap voor mijn gevoel. En ja, zondag spreekt boekdelen. Ik schreef eigenlijk dat hij een Hamilton'tje leek te gaan doen. Namelijk meteen Bottas verschalken in het begin en daarna een dominante overwinning bij elkaar rijden. Ja, waren het niet dat Mercedes de mist in ging? En om jouw tweede vraag te beantwoorden, hoe kon dat gebeuren? Nou, eigenlijk door een fout in het radiosysteem, of in ieder geval dat is wat Toto Wolff zei. Toen die safety car naar buiten kwam, werd er vanaf de pitwall meteen een call gemaakt naar de pitcrew van jongens, we gaan beide auto's binnenhalen. Beide auto's moeten naar mediums, dus ga klaarstaan met die banden. Maar wat er gebeurde is dat Russell op exact hetzelfde moment ook aan het praten was via de boordradio. En door een fout in het systeem kreeg de melding van Russell kreeg voorrang. Wolff zegt, ja, dat mag normaal nooit gebeuren, want als Ron Meadows, de sportief directeur, op de pitwall iets zegt, gaat dat altijd over alle andere berichten heen. Maar ja, voor de crew van Russell was dat niet zo, waardoor de verkeerde mensen met de verkeerde banden buiten stonden. De achterbanden waren wel goed, die waren wel van Russell zelf. Maar ja, de twee voorbanden waren van Bottas. En dat is natuurlijk het begin van alle ellende gebleken voor beide coureurs. Maar ja, Bottas bakte er zelf ook helemaal niks van. Dus het is vooral voor Russell heel sneu. Het positieve is wel dat hij in mijn optiek echt zijn visitekaartje heeft afgegeven. Dat zegt heel veel over Russell. En ook heel veel over Bottas. Want die is volgens mij meteen geknakt. Ook door Russell als nieuwe teamgenoot.
Ja, er doen echt de wildste geruchten de ronde, hè, over dat geblunder in de pit bij Mercedes. Ja. Als je naar de reacties onder het raceverslag kijkt, dan zie je dat verschillende mensen het idee hebben dat Russell niet mocht winnen van Lewis Hamilton en van Mercedes. Omdat het zo'n makkelijke, tussen aanhalingstekens, overwinning, dat zou dan niet goed afstralen wat Hamilton en Mercedes in de afgelopen jaren in de Formule 1 hebben bereikt. Wat vind jij van die complottheorie, Mike?
Nou, als je complottheorieën in de Formule 1, die zijn al zo oud als de Formule 1 zelf, maar ik zou eerder dan denken aan een complottheorie tegen Bottas. Als je iemand eruit wil werken, namelijk Bottas, dan zou je zeggen als Toto Wolff, manager van George Russell, laten we nu George Russell maar eventjes voortrekken en hem lekker een goede rit laten rijden. Dan hebben we in ieder geval volgend jaar een reden om Bottas te ontslaan. En het gaat toch wel die kant op, denk ik. Ja, ik kan je niet voorstellen dat Hamilton achter... Ik denk dat hij achter de schermen Hamilton thuis ook gewoon heeft zitten jagen voor Russell. Wie niet? Ik bedoel, fantastische prestatie. En wat heeft Hamilton eraan of om Russell niet dat stoeltje naast hem te gunnen in 2022. Wordt hij dan om de oren gereden door Russell in 2022 als Bottas weg is? Denk het eerst ook niet. Heeft Wolff er baat bij om Russell een paar verkeerde banden mee te nemen? Nee, helemaal niet, want Wolff is de manager van Russell. Dus echt onzin om daar een complottheorie achter te denken. Ik bedoel, het is gewoon een complete fout geweest. Ik bedoel, we hebben vorig jaar in Duitsland gezien hoe het af en toe gewoon fout kan gaan bij zo'n bandenwissel. Toevallig wijst toen ook bij Mercedes. Ja, het is gewoon een clusterfuck. En ja, dat gaat dan mis. En dat hij dan ook nog eens een keertje 10 ronden later, 20 ronden later een lekker band krijgt. Een band die langzaam leeg loopt. Wat denk je dat er nou dat Bottas of een paar Mercedes ingenieurs daar, mechanics daar een paar kraaienpoten op de baan hebben gegooid? Nee, absoluut niet. Het is gewoon echt pech voor die arme jongen. En het past wel een beetje in het beeld van wat hij de afgelopen anderhalf jaar allemaal heeft meegemaakt bij Williams. Het mocht er even niet zo zijn, maar zijn tijd komt nog wel. Hij gaat echt nog wel bij Mercedes rijden en daar titels pakken. Ben je bang voor?
Nee, want twee dingen wat Mike net zei. Kijk, dat ze nog eerder Bottas er slecht uit wilden laten zien, geloof ik eigenlijk niet. Maar juist omdat ik denk dat zij liever hadden gehad dat Bottas gewoon die race had gewonnen. Omdat Toto Wolff het wel prima vindt in de huidige rolverdeling met Bottas naast Lewis. Want ja, ik heb het al vaker gezegd, maar dat is de ideale tweede coureur. Die maakt geen herrie en die willen ze graag nog even laten zitten. En Mike zegt, ja, ik weet niet of Russell Hamilton meteen om de oren zou rijden. Stel dat gebeurt in 2022. Dat denk ik ook niet, maar ik denk wel dat hij meteen het vuur na de schenen kan leggen. Want ja, zoals mensen wel weten, heb ik Russell vrij hoog zitten. En dat komt niet alleen door de Formule 1 en wat hij bij Williams laat zien. Maar je kon het al ver voor die tijd zien. Hè? Ik bedoel, hij werd in de GP3, bam, meteen het eerste jaar meteen kampioen. Formule 2, eerste jaar, bam, meteen kampioen. Ja, dat zijn echt de exceptionele talenten die dat doen. Ik bedoel, we komen straks nog wel over Mick Schumacher te praten. Maar gewoon de normale goede coureurs, die hebben eigenlijk altijd één aanloopjaar nodig in een klasse. En dan oogsten ze een jaar twee. Maar Russell is echt in een sneltreinvaart door al die klassen heen gestapt. En 36-0 in de kwalificatieduels met de Kubica en de Latifi. Oké, dat zijn niet de beste coureurs, maar dat haal je ook niet zomaar. Dus ik wil dat duel echt heel graag zien, Russell Hamilton. En ik ben absoluut niet overtuigd dat Hamilton dat gaat winnen. Want ik denk dat Russell wel degelijk gelijkwaardig aan hem kan zijn.
Ja, maar ik denk niet dat Lewis Hamilton nog heel erg lang doorgaat als Russell bij Mercedes terechtkomt. We hebben het dan over 2022 dat Russell bij Mercedes komt. Laten we er gewoon van uitgaan dat gaat gebeuren. Dan moet je
Zou je er bang voor zijn, Hamilton?
Ik denk dat Lewis Hamilton en Russell nog één jaar dan een prima jaar gaan vormen met z'n tweeën. En dan is denk ik 2022, dan is Lewis 37. Ik denk dat hij aan het eind van het jaar besluit dat hij gaat stoppen. Dat hij wat anders gaat doen.
Als hij verslagen is door Russell.
Ja, precies. En als hij wint, dan gaat hij misschien nog een jaartje door. Ik bedoel, en dan zegt hij gewoon, jongens, hier heb je het stokje. Je bent de volgende Britse troonpretendent. En jij gaat het maar doen. Ik bedoel, dat zou toch ook voor Lewis Hamilton een fantastisch afscheid zijn om het stokje over te dragen aan Russell, al dan niet met een titel. Ik denk dat we daar niet heel erg bang voor hoeven te zijn. Kijk, Wolff zal misschien zich bezorgd maken over het feit dat Russell en Hamilton elkaar de tent uit gaan vechten dat eerste jaar. Dat hebben we met Rosberg gezien, dat het ook niet zo heel erg succesvol was. En dat Wolff altijd heeft gezegd van, ik wil dat nooit weer. Ik wil gewoon, daarom is Bottas natuurlijk ook aangenomen als tweede man, wingman, weet je wel. Mm-hmm. Waar Bottas natuurlijk niet zo heel erg mee eens was, maar het is natuurlijk wel een feit op dit moment. Bottas is een hele makkelijke jongen die gewoon elk jaar zegt, ik ben nu 2.0, ik ben nu 3.0. Maar elk jaar zie je na een paar races dat het gewoon weer klaar is. En dat hij gewoon de keurig de tweede man is.
Nou,
dat is een prima rol. Dan kunnen ze de komende 10 jaar kunnen ze dat nog blijven doen met Bottas en Hamilton. Prima, maar dat gaat niet gebeuren natuurlijk.
Nee. Ik wil nog iets over zeggen wat jij qua Russell zegt, dat hij geen Rosberg-strijd wil. Ik denk dat met Russell ook meevalt. Nee, Wolff wil dat niet. Maar ik denk dat ook meevalt met Russell. En Russell heeft het ook niet nodig. Want volgens mij kan hij een duel met Hamilton gewoon op puur talent aangaan. En Rosberg moest het juist hebben van mentale spelletjes. En die moest alles ook naast het circuit in het werk stellen om één keer hem te kunnen verslaan. Ja. En zo is Russell ook niet. Ik bedoel, als je hem gisteren na afloop ook hoort, ook met de schrijvende pers. Hè, hij heeft een enorme teleurstelling te verwerken gekregen. Maar hij brengt piekfijn onder woorden hoe het is verlopen, wat hij voelt. Gewoon een hele beschaafde, nette, keurige jongen. En ik wil niet zeggen dat Rosberg dat niet is, maar
nee, ik wou het zeggen.
Nee, maar het is qua persoonlijkheid echt, echt, echt anders dan Rosberg. En ik denk dat hij ook gewoon Hamilton op puur talent zou kunnen verslaan. En ten tweede kunnen we denk ik nu wel concluderen dat voor het hele oog van de wereld iedereen heeft gezien dat het met Bottas voor een titelstrijd nooit meer wat gaat worden. Naast Hamilton hebben we dat al gezien. Nou ja, dan krijg je een jongen naast je in de auto die eigenlijk maar 2-3 dagen aanlooptijd heeft gehad. En laten we heel eerlijk zijn, hij wordt eigenlijk weer gewoon compleet overklast op zondag.
Dat is bizar, hè? Het is echt bizar. Ja. Je had het al over de aanpassingsproblemen van Russell in die auto zelf, fysiek. Uh-huh. Hij is 10, 12 centimeter langer dan Hamilton. Hij moest het doen met het stuurtje van notabene Hamilton. Hè? Dat stuur dat is 10.000 euro's waard. Dat kun je niet zomaar op de markt kopen, ook niet in Bahrein. En je kunt ook moeilijk het stuurtje van de Williams kun je ook niet in de Mercedes zetten. Dus hij moest het doen met het stuurtje wat ergonomisch compleet aangepast is op de vingers, op de handen van Hamilton, moest hij gaan rijden. In een auto die voor hem eigenlijk te klein was, met zijn maat 11 schoenen, moest hij maat 10 schoenen aan, want anders paste ze zijn voeten niet bij de pedalen. Het is ongehoord dat hij überhaupt weg is gekomen bij de start, lijkt mij.
Ja.
Toch? Ja. Als je het zo bezit. En dan ook nog naar twee bochten helemaal vooraan rijden. Ja, en dat gewoon de eerste 40, 50 rondjes volhouden. Petje af. Fantastisch.
Ja, Hamilton die ontbrak afgelopen weekend vanwege een positieve coronatest. Op het moment van de opname is nog niet bekend of Hamilton komend weekend kan terugkeren in zijn auto. Of dat Russell in Abu Dhabi opnieuw zal aantreden voor Mercedes. Ja, je zou Russell bijna nog een kans in die auto gunnen. Maar hoe staat het nu eigenlijk voor met een eventuele terugkeer van Hamilton in Abu Dhabi? Weet jij dat, Ronald?
Nou ja, eigenlijk zou hij op maandag, dus vandaag op het moment van de opnemen, zou hij al mee moeten in het vliegtuig. Want ze hebben 10 chartervluchten geregeld vanuit Bahrein naar Abu Dhabi. Om eigenlijk de hele paddock, inclusief media, inclusief monteurs, alles. Om alles in één keer op één dag te vervoeren. Maar ja, dat redt Hamilton waarschijnlijk niet. Want wij hebben nog niks gehoord over een negatieve testuitslag. En die heeft hij wel nodig om Abu Dhabi überhaupt in te komen. Het eerste idee was dan ook, oké, als hij maandag niet redt, dan is het al verloren. Want dan kan hij niet met de normale karavaan mee. Maar zo zwart-wit is het niet. Want ze hebben wel een soort van uitzondering gemaakt van, stel dat hij alsnog een negatieve test krijgt, dan mag hij gewoon met een privévlucht of wat dan ook, mag hij nog wel Abu Dhabi in. Dus dat blijft afwachten. Maar ja, ik ben het wel met je eens. We gunnen Hamilton het allerbeste. En ik gun hem absoluut een heel, 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 heel voorspoedig herstel. Maar geef Russell alsjeblieft nog één keer die kans in Abu Dhabi en laat hem dan wel die overwinning pakken. Want dat zou ik wel de ultieme vorm van genoegdoening vinden.
Wat ik niet zo goed snap is, ik weet niet of dat technisch en mogelijk zou zijn geweest. Waarom is, nou ja, hij is natuurlijk in quarantaine in Bahrein. Ik zou moeten af te vragen, raar kronkel in mijn gedachten, waarom Hamilton niet alvast naar Abu Dhabi is toegegaan. Maar dat kan natuurlijk niet. Hij mag dat land niet uit zolang hij in quarantaine zit.
Nee, zijn laatste test was nog steeds positief natuurlijk. Dus ja, met een positieve testuitslag kom je gewoon Abu Dhabi niet in.
Behoorlijk streng is met quarantaine. Ja. Ik geloof dat je gebeld wordt om te controleren waar je zit. En dan moet je ook echt een foto van jezelf sturen om te bewijzen dat je in het hotel
vanuit je bad.
Russell, die knapt zich overigens nog wel terug van P15 naar P9. Waarmee hij wel zijn eerste punt in de Formule 1 pakte. Ja. Het geklooi met de banden bij Mercedes betekende dat Sergio Perez zijn allereerste overwinning in de Formule 1 kon opeisen. Esteban Ocon met een tweede plek zijn eerste podium kon pakken. En een Stroll het face voor Racing Point helemaal compleet kon maken met de derde plaats. Een fantastisch moment voor Racing Point. En dus ook een fantastisch moment voor jou, Mike.
Ja, briljant. En ik zou je wat verklappen. Ik heb de eerste overwinning van Max Verstappen in 2016 niet live kunnen volgen op televisie, omdat ik bezig was met andere dingen. En ik heb deze race ook niet live kunnen zien gisteravond, helaas. Ik moest niet werken, ik was vrij en ik had andere dingen aan mijn hoofd. Dus ik heb het gemist. Het is echt wel heel spijtig, want het was briljant. 3 Racing Point coureurs hè, op het podium. Ocon heeft natuurlijk ook bij Racing Point gereden. En het, ja, briljant. Ik moet zeggen dat ik heel erg verbaasd was over Perez, hoe die door het veld sneed. Ik bedoel, als je dat ziet, dan denk je bij jezelf van, wat heeft bijvoorbeeld een Albon niet goed gedaan? Die Mercedes, die ging echt als de brandweer gisteren. En binnen no time.
Hij lag naar de eerste ronde.
Nou ja, hij lag laatste, ja. Hij was aangetikt natuurlijk door Leclerc. En lag laatste, moest binnen, naar binnen, kreeg een paar nieuwe banden, mediums geloof ik, kreeg ik een soft, want die waren natuurlijk naar de kloten. Die heeft hij gewisseld voor een paar medium banden. En daar heeft hij het hele veld mee op een hoop gereden en iedereen ingehaald. En een briljante prestatie. En ja, geef die jongen alsjeblieft een zitje volgend jaar. Ik bedoel, dit kan haast niet meer. Dit kun je gewoon niet verkopen dat zo'n jongen niet in de Formule 1 rijdt. En dat type zoals Nikita Mazepin daar wel volgend jaar in acteren.
Ja, het is bizar, hè, dat de winnaar van deze race geen zitje heeft voor volgend jaar. Tenzij Red Bull Alexander Albon kans zet en Perez een kans geeft. Is de kans daarop nu groter geworden, denk je, Ronald? Of blijft het stoeltje om politieke redenen sowieso van Albon?
Dat laatste valt te bezien. Maar ja, ik ben met Mike eens. Wat mij betreft kun je nu gewoon niet meer om Perez heen. En wat mij betreft is dit ook nu makkelijker geworden om dat politieke aan de kant te schuiven. Kijk, want als je dat politiek aan de kant wil schuiven, dan moet je aan die Thaise mede-eigenaren van Red Bull heel duidelijk kunnen uitleggen waarom je dat doet. Want dat kan nu volgens mij, want je kan heel makkelijk zeggen, hey, jullie hebben waarschijnlijk zondag ook gekeken. Die jongen die daar vooraan reed, die is beschikbaar. En het zou toch een werkelijk ware schande zijn als die volgend jaar niet in de Formule 1 rijdt. En wij kunnen hem krijgen. En ook nog financieel heel aantrekkelijk, omdat hij vanuit Mexico van alles en nog wat meeneemt. Dus ja, volgens mij heb je dan ook een heel goed verhaal gewoon richting die Thaise mede-eigenaren. En ja, Mike vroeg zich al af, waar is Albon mee bezig? Ja. Albon kwam de afgelopen weer met een heel verhaal dat Red Bull met iets meer downforce reed dan concurrenten. En dat hij daardoor oprechte stukken niet kon inhalen en dergelijke. Maar wat ik aan het begin van de uitzending zei over Russell, dat hij altijd gewoon in hele klare taal ook in de media uitlegt van oké, zo zit het. Nou ja, Albon is echt exact het tegenovergestelde. Als het gewoon niet gaat, ook op zaterdag weer, dan staat hij ons te woord en dan komt er een heel gedetailleerd verhaal. En het zal best kloppen hoor, inhoudelijk. Maar aan het eind van zo'n interview zit je echt te denken met het idee van ja, wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? En wat kunnen wij ervan maken? Het is eigenlijk een heel lang, wollig verhaal. Dus daar blinkt hij in mijn optiek niet in uit. En op het circuit blinkt hij ook niet uit en is er ook geen wetenschap te zien. Dus ja, wat mij betreft kan Red Bull niet echt meer om Perez heen.
Nee, ja, en Horner heeft geloof ik nu bevestigd dat als Albon het niet wordt voor volgend jaar, dat er ook geen plek voor Albon is, hè? Ook niet bij AlphaTauri.
Nee, dat vind ik op zich dan nog wel jammer, want dat heb ik natuurlijk eerder al in deze podcast gezegd van ja, ik zou hem nog wel een kans gunnen bij AlphaTauri, omdat je ziet wat dat kan uitrichten met bijvoorbeeld een Pierre Gasly. Maar dat heeft nou echt heel duidelijke politieke redenen, omdat ze natuurlijk Yuki Tsunoda daar neer willen zetten om Honda te pleasen. Want ja, dat is natuurlijk nog weer een heel ander verhaal wat op de achtergrond speelt over de motoren en de intellectuele eigendommen overnemen. Dus ja, dat is de enige reden waarom hij niet terug kan naar AlphaTauri. Maar dat vind ik nog wel jammer, want ik denk dat mijn ideale opstelling was geweest om Perez naast Max te zetten en om Albon nog één keer een kans te geven weer aan de zijde van Pierre Gasly. Maar ja, dat gaat dus jammer genoeg niet gebeuren.
Nu we het over Red Bull hebben, laten we dan ook even over de race van Max Verstappen hebben. Het duurde niet heel lang. Nederland had een start van P3. Maar had vervolgens de twee Mercedes naast zich voor zich op het derde stuk. En geen kans om daar voorbij te komen. Vervolgens zat hij in de eerste bocht een beetje klem achter Bottas. En vervolgens was het Verstappen, Perez en Bottas die naast elkaar naar de vierde bocht gingen. En Verstappen kneep er uiteindelijk tussenuit. Waardoor Leclerc dacht van ik kan wel even aan de binnenkant duiken. En ook maar meteen even Perez te kunnen pakken. Maar dat ging allemaal wat minder goed dan hij had gehoopt, denk ik. Hij verremde zich en botste tegen Perez. Die zodoende dus achteraan belandde. En Leclerc die eindigde in de baanafzetting. Ja, Verstappen die kon ook geen kant op. Die moest ook rechtdoor en belandde eveneens in de bandenstapels. Maar ja, had Verstappen op dat moment ook maar iets anders kunnen doen om die DNF te voorkomen? Wat denk jij, Ronald?
Ja, moeilijk, denk ik. Het viel mij wel op, als je die onboardbeelden bekeek, dat hij eigenlijk heel snel eieren voor zijn geld koos. En dat hij ook eerder leek te remmen dan de mensen voor hem. En natuurlijk ook dan Leclerc, die veel te laat remde. Maar Max remde voor zijn doen eigenlijk relatief vroeg. En dat is op zich lovenswaardig, omdat we heel vaak zeggen van oké, sinds zeg maar 2017 is hij gegroeid en laat hij dat halve metertje en kiest hij wat vaker eieren voor zijn geld in zo'n eerste ronde. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er was gebeurd als hij niet zo vroeg was geremd. Want ja, nu kon hij nergens heen. Nu moest hij inderdaad die buitenkant op. En ja, de pech voor hem was natuurlijk dat het asfalt daar al heel snel overging in grind. Ja, en dan kun je sowieso niks meer. Dus op het moment dat Leclerc zich verremde en dat Max zat waar hij zat, kon hij niks meer. Maar ik ben wel benieuwd hoe het was afgelopen als hij gewoon later had geremd, al is dat absoluut geen verwijt. Want ja, nogmaals, Verstappen deed dat juist om uit de melee te blijven. Dus het is vooral heel ongelukkig.
Tweede plaats in het kampioenschap lijkt voor Verstappen nu zo goed als onhaalbaar, denk ik. Zijn achterstand op Bottas is 16 punten. Maar dat hij altijd nog die mathematische kans heeft op die tweede plek is eigenlijk al heel knap, hè, gezien hoe sterk Mercedes dit jaar is.
Nou ja, heel knap. Het zegt ook heel veel over Bottas gewoon, hoe slecht dat is.
Vooral dat inderdaad, ja. Maar ik denk niet dat we veel hoop hoeven te hebben. Abu Dhabi is toch wel gewoon een circuit waar Mercedes de afgelopen jaren gewoon het echt heel erg goed gedaan heeft. Dus ik denk eerlijk gezegd dat daar, als alles gewoon volgens plan gaat, en gelukkig gaat dit jaar niks volgens plan, dat daar Mercedes gewoon weer 1 en 2 wordt. Als Hamilton weer instapt. En met Russell moet je dan misschien wel even afwachten. Maar nee, derde plaats voor Verstappen is denk ik wel het maximaal haalbare. Maar dat zei ik vorige week geloof ik ook over Racing Point en McLaren en over de constructeurskampioenschap. Dus ook weer alles veranderd. Ja. Dus.
Dan is het nu tijd om naar onze nieuwe vragenrubriek te gaan. Net als vorige keer kon je vragen naar ons insturen via mail, Facebook en Instagram. En ook dit keer wordt de beste inzending beloond met een McLaren Goodie Bag, beschikbaar gesteld door onze vrienden van Motorsport Tickets. De nummer 1 in officiële Formule 1 tickets, Formule 1 reizen, MotoGP kaarten en meer. Ja, we hadden opnieuw behoorlijk wat inzendingen. Maar de vraag die we gaan behandelen komt van Benny Raas. Zijn vraag luidt: het verschuiven van coureurs tussen de renstallen is voor mij zeer eigenaardig. Ze rijden bij de ene renstal en plots door een bepaalde situatie zitten ze in de wagen van een ander team. Dat is eigenlijk competitievervalsing, zegt hij. Ieder team heeft zijn eigen reservepiloten, maar ze doen dan geen beroep op. In alle andere competities is het verboden om tijdens het seizoen zomaar te veranderen van team. En in de Formule 1 ligt ze daar niet wakker van. Ja, de teams zouden bij het begin van het seizoen hun teams moeten voorstellen met de reserverijders. En eenmaal als de competitie begonnen is, mogen geen verschuivingen meer gebeuren. Wat is jullie mening hierover? Wat vind jij, Mike?
Ja, er valt wel wat voor te zeggen, denk ik, dat het zo gebeurt. Maar het is natuurlijk ook maar wat er voor handen is. Ja, waar Benny dus op doelt is dat je gewoon van tevoren zegt: oké, dit zijn mijn 2 coureurs. Dit zijn mijn 1, 2, 3 reservecoureurs. En die moeten ook alle tijden aanwezig en beschikbaar zijn. Valt geen spel tussen te krijgen. Lijkt me een hele goede eerlijk gezegd. Ja, ik moet zeggen, competitievervalsing, dat ben ik niet zo mee eens. Ik bedoel, Formule 1 is nou eenmaal een sport waar competitievervalsing in alle elementen door, of het technisch is of financieel is, in doorcijpelt. Dat is ook een beetje inherent aan die sport. Maar eigenlijk vind ik het wel een goed idee eigenlijk. Ik ben het wel met hem eens eigenlijk. Het is heel raar dat Stoffel van Doorn een reservecoureur is bij Mercedes, in Valencia aan het testen is, naar Bahrein afreist, met het idee in zijn hoofd: ik ga waarschijnlijk zondag die race rijden in plaats van Lewis Hamilton, want ik ben nu eenmaal de aangewezen reservecoureur. En dan opeens hoort 2 dagen voor de race dat George Russell in die auto gaat zitten. Dat is natuurlijk eigenlijk wel een beetje raar. En dat dan George Russell weer doorgeschoven wordt vanaf Williams. En bij Williams moet ze dan weer op zoek naar een ander. Dan wordt er weer Jack Aitken. Eigenlijk is dat best een rare situatie. Daar ben ik op zich al met Benny eens inderdaad. Maar het is wel de realiteit. En de regels zijn nou eenmaal zo dat dat mag. Ja.
Ronald?
Ja, ik ben het ook in die zin met Benny eens. En met wat Mike zei over Van Doorn. Dat natuurlijk gewoon triest is voor hem. En dat in deze vorm heeft een functie als reservecoureur heeft echt 0,0 waarde. Want Stoffel doet eigenlijk al het vuile werk in de simulator. Gaat naar al die races toe. En als dan een situatie zich voordoet waarvoor je eigenlijk reservecoureur bent, dan word je aan de kant geschoven. Dus ja, in deze vorm is een titel als reservecoureur echt niks waard. Om de vraag van Benny verder te beantwoorden, komt dat denk ik eigenlijk door twee elementen. Te beginnen is dat de Formule 1 eigenlijk geen individueel kampioenschap is, maar een constructeurskampioenschap. Dus het gaat in feite gewoon om hoeveel punten scoren die teams. En in feite die 2 auto's en welke poppetjes erin zitten is van ondergeschikt belang. Dus daarom is het niet zozeer competitievervalsing en is het ook niet echt te vergelijken met heel veel andere sporten. Puur omdat de Formule 1 van origine om de constructeurs draait en minder om de coureurs. Een tweede facet wat het kan verklaren is dat zeker de moderne Formule 1 een paar hele grote machtsblokken bevat. Ferrari is dat met de eigen Driver Academy. Red Bull natuurlijk. En Mercedes is dat ook. En die teams hangen aan elkaar vast. Bijvoorbeeld weer met een Williams, waar Russell dan vandaan komt, door motorische deals. En Russell is nog steeds een Mercedes-protégé. Dus die link is er al. En dan valt wel te verklaren dat Mercedes zegt: oké, wij halen even wat geld van dat bonnetje af, van de motoren voor volgend jaar. Als jullie ons Russell geven voor deze race. Kijk, zo werkt dat nou eenmaal. En dat is voor het publiek denk ik moeilijk te begrijpen, omdat die denken: ja, Williams doet toch ook niet voor spek en bonen mee, dat is ook een volwaardig team. Dat klopt op zich wel, maar ja goed, die link is er. En die machtsblokken verklaren denk ik heel erg waardoor er onderling geschoven kan worden met rijders. ja, tel daarbij op dat het een constructeurskampioenschap is. En de huidige constructie is denk ik wel logisch. Maar ja, dan moet je je afvragen wat überhaupt een reservecoureur waard is. Dus voor het, ja, zeg maar, de uitstraling naar buiten toe. En ook zeker naar de mensen die gewoon dus op zondag Formule 1 kijken en het verder niet volgen. Ben ik wel voor het idee van Benny om daar maar voor eens en voor altijd duidelijkheid in te gaan scheppen.
Ja, helder. Alhoewel, ik moet wel even aanvullen. Want dat, tegenwoordig is Formule 1 een constructeurskampioenschap. Hè? Dat was in zijn oorspronkelijke... toen 70 jaar geleden werd opgericht, natuurlijk niet zo.
Nee, klopt.
Gewoon Manuel Fangio werd in de jaren 50 in één seizoen kampioen door in twee verschillende auto's te rijden. Die reed in één seizoen toen hij kampioen werd bij Maserati. En een week later reed hij in een Lancia. En daarna week op ging hij weer naar een Alfa toe en naar een Ferrari. Ja. Dus toen was het natuurlijk een andere situatie inderdaad. Toen was, ja, klopt, het hele begrip constructeurs bestond nog helemaal niet. Dat was pas eind jaren 50 is dat ingevoerd inderdaad.
En als het idee van Benny niet op gaan volgen, ja goed, dan kan Stoffel... net zo goed morgen zeggen van... ik heb geen zin meer in die reserverol bij Mercedes... want hij moet er veel voor opofferen. En als puntje, ja, bij paaltje komt... heeft hij er verrekte weinig aan. Ja. Dus ik zou zeggen... of we geven Benny gelijk... en we gaan dat meteen opvolgen in de Formule 1... of Stoffel kan zich lekker op die elektrische autootjes concentreren... en zijn werkzaamheden voor het Formule 1 team... op een lager pitje zetten.
Noem je het nou autootjes?
Ja, stofzuigers mag ook.
Benny, ik hoop dat je tevreden bent met het antwoord op je vraag. We nemen binnenkort contact met je op voor je adresgegevens. En dan komt er een klein pakket bestaan uit onder andere een rugzak, een cap en een shirt. Zo snel mogelijk je kant op. Ja, mocht je nou ook een prangende vraag hebben aan ons. En kans willen maken op zo'n mooie prijs. Stuur dan je vraag naar nl.podcast@motorsport.com. Wie weet wordt jouw vraag in de volgende podcast dan behandeld.
Trouwens, over dat McLaren pakketje. Hè? Zit daar ook nog iets in van Stoffel? Dat ze toevallig nog iets over hadden en dat ze denken, nou, gooi we er ook weer in.
Ik geloof het niet.
Nee, volgens mij is het allemaal merchandise van dit jaar.
Mag wat kosten.
Het zag er goed uit. Ik heb het bericht gezien, het ziet er goed uit inderdaad. Niks, geen Stoffel meer.
Chapeau.
Laten we even teruggaan naar de Sakhir Grand Prix. Die werd verreden op de buitenste lijn van de Bahrain International Circuit. Een layout van maar 3,5 kilometer en feitelijk maar bestaande uit 4 of 5 bochten. Max Verstappen noemde het Formule 1 onwaardig. Vooraf werd er ook chaos verwacht, maar dat viel uiteindelijk wel mee. Ja. De Formule 1 deed het eigenlijk als experiment. Hè? Wat vond jij van het experiment, Ronald?
Ja, ik vond die baan niet bijzonder. Kijk, de race was heel leuk. Maar dat hebben we vooral aan Mercedes te danken. Dat zij er zo'n potje van gemaakt hebben. Want die baan heeft niet heel veel bijgedragen. Om te beginnen snap ik wel. En dat zei Max op donderdag ook. Onder meer tegen mij, zeg maar. In de Nederlandse mediasessie. In de basis snap ik wel dat ze voor het tweede weekend achter elkaar iets anders proberen. Ook marketingtechnisch naar de mensen toe die thuis kijken. Want anders denk je, we krijgen een herhaling van zetten. Waarom zet ik überhaupt de televisie nog aan? Dus dat begrijp ik wel. Maar ik vond dat outer circuit niet zo gelukkig gekozen. Omdat het eigenlijk alleen maar rechte stukken waren. En een schier onmogelijk verbindingstukken tussen. Want die tweede sector, ja, daar hebben ze in 2010 ook al lesgeld voor gegeven. Maar laten we eerlijk zijn, dat stelde eigenlijk niks voor. Je kan daar niet inhalen. Het is eigenlijk heel smal. Te smal voor de Formule 1, denk ik. En dat maakt dit circuit voor mij niet echt een blijvertje. Maar goed, we hebben geen zware ongelukken gezien. Daar mogen we ons al gelukkig mee prijzen. De race was leuk, dus ja, laten we het er ook maar niet over zeuren. Maar ik kan de woorden van Max in ieder geval wel begrijpen.
Nee, maar het is ook duidelijk dat dit gewoon eenmalig bedoeld is. Kijk, races op Portimao, die we hebben gehad dit jaar, Imola, Mugello. Dat zijn misschien nog wel races die voor herhaling vatbaar kunnen zijn. Maar dit was natuurlijk alleen maar bedoeld om boven dat 16 aantal redenen, boven het aantal races te komen. Om 17 races te krijgen dit jaar. Dus en om ook buiten Europa toch nog een beetje glans te geven aan het wereldkampioenschap Formule 1. Dus dat is de enige reden waarom hier werd gereden dit weekend. Ja, het zou kunnen kiezen voor andere bandencompounds misschien, maar dat is toch een beetje lastig dit jaar. Pirelli en bandencompounds is niet zo heel gelukkig dit jaar. Dus ik denk dat ze daar maar voor gekozen hebben van laten we maar een ander circuit rijden in plaats van met de bandencompounds gaan spelen.
Nou, dat hebben ze bij Mercedes wel gedaan, hè? Kiezen voor andere bandencompounds.
Ja, ach. Oh, man, een zooitje weer. Nee, goed. Ja.
Ja, maar voor mij had in principe dus gewoon kiezen om twee keer op dezelfde layout te rijden. Maar ze kozen dus voor een experiment wat volgens mij gewoon een almost over was. Zouden voor mij eigenlijk nog meer met dit experiment hebben willen bereiken? Wat denk jij, Mike?
Nou, ik ben het graaf in mijn geheugen. Dat is niet zo heel erg goed, maar ik zou niet weten waarom eigenlijk. Nee, dit is denk ik gewoon echt letterlijk puur bedoeld om twee races te hebben in Bahrein. Nou, Bahrein is een makkelijke optie. Je gaat allemaal met z'n allen in een bubbel zitten in coronatijd. Je gaat daar niet van het circuit af. En je doet gewoon twee races. Ze hebben daar ongeveer 50.000 verschillende configuraties. Ze hadden ook op de drag race kunnen gaan rijden. Ook, was ook leuk geweest. Maar ja, dan hebben ze gekozen voor het oude circuit. Ja, misschien hadden ze wel, want ze hebben volgens mij één keer op dat langere circuit gereden. 2010 geloof ik of zo. Misschien hadden ze dat moeten kiezen. Maar dat was dan toch misschien nog een beetje te veel gelijkend op het circuit wat ze vorige week hebben gebruikt. Maar nee, niet voor heel lang vatbaar.
Nee, ja, en wat Mike's... Wat Mike aangeeft, het was ook eigenlijk vrij makkelijk, ook ja, financieel en organisatorisch om het te doen. Kijk, omdat met heel veel circuits moesten dan in Europa weer deals gesloten worden van hoe gaan we de rekening verdelen. Maar die mensen in Abu Dhabi, die sheiks, interesseert dat vrij weinig. Want die gaat het helemaal niet om het publiek wat daar zit. Die gaat het puur om dat land op de kaart te zetten op een mondiaal podium. Dus dat gaat om televisie. Je zag het bijvoorbeeld ook na afloop twee keer. Een enorme vuurwerkshow. Terwijl er niemand op dat circuit was. Dus je denkt, ja, waarom doe je dat? Dat is pure geldverspilling. En ja, de milieumensen zullen er ook wel iets van vinden. Maar goed, dat slaat nergens op. Maar dat is puur voor de televisie. Dus dat geeft al aan dat die mensen in Bahrein graag twee races wilden hebben. Nou ja, die hebben ze nu gekregen. Voor de Formule 1 was dat prima. En dat heeft de sheiks denk ik ook een klein beetje gerustgesteld. Omdat ze de wintertest, zoals het nu lijkt, niet gaan krijgen. Want die zouden eerst ook naar Bahrein. Maar daar waren de teams niet mee akkoord. Want die willen graag allemaal naar... Barcelona, omdat je daar makkelijk onderdelen naartoe kan sturen. Dus ja, Bahrein heeft nog twee races gehad. Wij hebben nog iets leuks gehad om naar te kijken. Prima toch?
Het was wel publiek, hè?
Niet vergeten. Ja, mensen hadden zorg, ja.
Ja, dat is dan... Ja, dus als ze races gaan houden in Bahrein en Saudi-Arabische landen, alles is daar politics en alles is daar marketing. Dus je moet ook je afvragen hoe gemeend dat is. Als ze daar 2.000-3.000 zorgmedewerkers op de tribune zetten. Maar het zag er voor het oog goed uit. En het gebaar leek heel mooi.
Tot slot, Nikita Mazepin en Mick Schumacher zijn vorige week bevestigd als Haas-coureurs voor 2021. Schumacher werd afgelopen zondag kampioen in de Formule 2. Mazepin liet op een andere manier van zich zien. Wat zijn onze verwachtingen van deze twee in het team van Haas voor volgend jaar, Ronald?
Nou, niet veel. Ik denk elke week voor P19 en P20 zo ongeveer. Ja, dat klinkt vrij negatief, maar om te beginnen is Mazepin geen hoogvlieger, nooit geweest en dat zal hij ook niet worden. Qua financiën scoort hij wel hoog, of zijn vader in ieder geval, maar sportief gezien niet. En ja, daar komt nog bij dat Haas nu al heeft aangegeven, of Günther Steiner heeft nu al aangegeven, gedurende het seizoen 2021, dus voor die tijd misschien wel, maar tijdens het seizoen, gaan we geen enkele upgrade meer introduceren. Dus die rijden eigenlijk volgend jaar het hele jaar met dezelfde auto. En als je nu ziet hoe Williams zich ontwikkelt, zeker als ze Russell nog terugkrijgen, als die lijn zich doortrekt, ja, dan wordt Haas misschien nog meer dan dat het nu is, het team met de rode lantaarn in handen. Dus welke coureurs je daar ook inzet, die kunnen daar denk ik vrij weinig eer aan behalen. Nou ja, Mazepin kan het zoals gezegd individueel denk ik ook niet. En voor Schumacher vind ik het ergens wel jammer. Kijk, die werd ook eerst aan Alfa gelinkt. En Alfa heeft ook niet de beste auto, maar misschien was dat toch nog een iets minder slechte optie geweest om in te stappen. Dus ik hoop persoonlijk dat Schumacher een paar keer volgend jaar een moment of fame kan pakken door zich toch iets in de picture te rijden. Maar dat gaat met die auto niet makkelijk worden. Überhaupt wordt het qua Mick Schumacher niet heel makkelijk, hè, de rest van dit carrièrepad. Want mensen denken, oké, hij zit in de Formule 1, misschien in de voetsporen van zijn vader, ooit naar Ferrari. Maar dat wordt ook verschrikkelijk lastig, omdat zij met Leclerc al iemand hebben voor de lange termijn. En volgend jaar zetten ze Sainz daarnaast, die is ook nog vrij jong. Dus ja, wanneer kan Mick dan doorschuiven? Dus ik vrees ook dat Mick voor langere tijd veroordeeld is aan zeg maar teams als Haas. En dat hij daar vrij weinig potten kan breken. Jammer genoeg, want ik gun het hem wel.
Mike, wat zijn jouw verwachtingen van Schumacher in de Formule 1?
Ja, ik vind het altijd heel moeilijk met verwachtingen. Ik zie wel dat hij talent heeft en dat hij... goed doet en dat hij veel leert. Zijn eerste jaar bij in de verschillende raceklassen is dan het heel erg moeilijk geweest. Waar je dan van denkt van, ja, wat moet zo'n jongen daar in de Formule 2? Hij wordt dit jaar kampioen. Toont wel hier en daar zijn klasse. Kan echt wel wat. Maar wat Ronald zegt, de topteams zitten voor de komende jaren gewoon vast, denk ik. Max Verstappen bij Red Bull, je hebt Lewis Hamilton en daarna waarschijnlijk George Russell bij Mercedes. Ferrari zit de komende jaren vast. Waar kan Schumacher laten zien dat hij een kampioen is? Dat vraag ik me heel erg af. En wie durft er met hem daarin in zee te gaan? Hij wordt natuurlijk nu nog gekoesterd en gepamperd door Ferrari. Maar je moet je ook afvragen hoe lang ze daar nog mee doorgaan natuurlijk. Ik bedoel, op het moment dat Carlos Sainz en Leclerc daar voor titels gaan. En ze bij Ferrari misschien ook wel zullen zeggen van jongens, we gaan de steun aan Haas of aan Alfa Romeo in de komende jaren intrekken. Dan kunnen ze zijn jongen ook weer gewoon loslaten natuurlijk. En zeggen van jongens, vanaf nu moet je het maar zelf gaan uitzoeken. Tot nog toe is het een heel mooi uithangbord. De naam is heel belangrijk. Het is in ieder geval niet het talent dat zijn vader had. 7 titels gaan zeker niet gebeuren. Hij zal ongetwijfeld in de Formule 1 leuke dingen gaan laten zien. Maar een hoogvlieger? Nee, ik ben bang voor niet. Nee.
En wat Mike zegt, en zo kunnen we denk ik de cirkel nog mooi rondmaken. Het is heel belangrijk om in ieder geval te kunnen laten zien dat je een kampioen in SP bent. Ja. En dat viel mij afgelopen weekend eigenlijk op en misschien ook wel een beetje tegen aan alle reacties. Dat mensen dat van Russell blijkbaar niet gezien hadden. Kijk, wij hebben al heel lang gezien van hij doet het exceptioneel goed met die Williams. Maar er waren echt heel veel mensen oprecht verbaasd dat hij zo goed mee kon. En dat ze zeiden van ja, maar hij reed altijd achteraan. Hij heeft nog geen enkel WK-punt. Hoe kan dit? Dan denk ik van ja, dan snap je het waarschijnlijk niet helemaal hoe hij zeg maar met een inferieure auto heeft moeten vechten. Dus je moet dat ergens kunnen laten zien. Gelukkig heeft Russell die kans gehad. En om dan echt af te sluiten met Russell vond ik het wel heel leuk wat hij na afloop zei. Hij zei hopelijk, ondanks dat het resultaat tegenvalt, heb ik Toto Wolff wel hoofdpijn bezorgd voor 2022. Maar als het aan mij ligt, nog eerder. En die vond ik heel interessant. Dat ik denk van ja, de contracten met Bottas zijn er al. Dus in hoeverre kan het dan eerder? Maar Russell, die maakte wat ongeduldige indruk. En die zei meteen, nou ja, zet mij volgend jaar maar in die auto. Dus dat vond ik nog wel een leuke quote om mee af te sluiten.
Roland. Hamilton heeft nog geen contract.
Nee. Ja, nou, precies. En ze kunnen dit natuurlijk wel inzetten voor de onderhandelingen. Toto zei van, ik doe dat niet. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen van, ja, Lewis, jij bent exceptioneel goed. Daar twijfelt niemand aan. Maar we hebben aan Russell gezien dat iemand anders dat kunstje ook kan. Dus misschien kunnen we toch nog eens over dat salaris gaan praten.
Complottheorie. Zijn we rond, geloof ik, hè?
Nu de cirkel. Een moment om af te sluiten. Ronald Voording, Mike Mulder, bedankt voor jullie inbreng. Wil je nou geen aflevering meer missen van de GP Update podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Komend weekend sluit het Formule 1 af in Abu Dhabi. Wil je niets missen van dat alles? Houd op onze website motorsport.com goed in de gaten. Mijn naam is Erwin Jeggi. Tot de volgende GP Update podcast.